Goedemorgen.
Goedemorgen.
Oeh. Zeker zelf van. Gaat het zo beter? Ja, nu klinkt het beter. Ik heb geprobeerd mooi weer mee te brengen uit België. Niet helemaal gelukt. In België is het ook heel slecht weer, dus kon niet veel meebrengen voor u. Ik ben blij in uw midden te mogen zijn. Toch altijd mijn thuisgemeente, de gemeente waar ik in opgegroeid ben. En dan is het toch altijd toch een soort stuk thuiskomen als ik hier dan weer mag zijn. En ik zie er altijd wel weer naar uit. Het is natuurlijk altijd, ik combineer het altijd met familiebezoek, want het is te ver rijden om het eigenlijk in één dag te doen. Maar het is ook heel fijn om u allemaal weer te zien. Vanmorgen wil ik het met u hebben over wegwijzer zijn. En ik wil met u gaan nadenken over dat onderwerp aan de hand van 2 Koningen 5, de versen 1 tot en met 19. Maar voor we dat gaan lezen, wil ik met u nog in gebed gaan. Heren, we zijn dankbaar, heren, dat we u mogen kennen als onze Heer en Heiland. Dat we in de stormen van het leven, heren, mogen weten dat wij volmaakt veilig zijn in uw hand, heren. In ziekte, in moeite en pijn en zelfs in de dood. Uiteindelijk mogen we weten, we zijn veilig in uw hand. Dank u ook, heren, dat u ons aan elkaar hebt gegeven. Dat we ook elkaar als gemeenteleden, als broeders en zusters, mogen steunen. Elkaar tot zegen mogen zijn en gezamenlijk ook tot zegen mogen zijn voor de wereld om ons heen. Heer, ik wil ook bidden voor de woordverkondiging van deze morgen. Wilt u ook uw woorden in mijn mond leggen, heren. Dat ik vooral toch gewoon mag doorgeven, heren, wat u vanmorgen wilt doorgeven. Maar ook onze harten allemaal openen, heren, dat we ook echt mogen ontvangen wat u deze ochtend wilt geven. Amen. Zoals ik zei, daar is hij. Vanmorgen wil ik het met u hebben over wegwijzer zijn. En dat gaan we doen aan de hand van 2 Koningen, de versen, hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 19. 2 Koningen 5, van 1 tot 19. Dat gaat over Naaman. De genezing van Naaman. Ik lees voor uit de NBG. Naaman, de legeroverste van de koning van Aram, was zeer gezien bij zijn heer en stond in hoge gunst, want door hem had de Heer een overwinning aan Aram geschonken. Maar deze man, een krijgsheld, was melaat. De Arameërs nu waren eens in benden uitgetrokken en hadden een jong meisje uit het land van Israël gevangen meegevoerd. Zij was in dienst van Naamans vrouw. En zij zeide tot haar meesteres: ach, was mijn heer maar bij de profeet in Samaria, dan zou deze hem wel van zijn melaatsheid verlossen. Toen kwam hij, dat is Naaman, en deelde het aan zijn heer mee. Zo en zo heeft het meisje uit het land van Israël gesproken. De koning van Aram zeide: welaan, ga heen. Ik wil een brief aan de koning van Israël zenden. Zo ging hij heen en nam met zich mee 10 talenten zilver, 6000 sikkels goud en 10 bovenklederen. Hij bracht aan de koning van Israël de brief waarin geschreven stond: nu dan, zodra deze brief u bereikt, zie, ik zend mijn dienaar Naaman tot u, opdat gij hem verlost van zijn melaatsheid. Toen de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn klederen. Hij zeide: ben ik God om te kunnen doden en levend maken? Dat deze man een boodschap tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te verlossen? Voorzeker, let op, zit. Hij zoekt een voorwendsel tegen mij. Zodra Elisa, de man God, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, Zond hij tot de koning de boodschap: waarom hebt gij uw kleding gescheurd? Laat hij toch tot mij komen, opdat hij weten dat er een profeet is in Israël. En de Aman kwam met zijn paarden en zijn wagens en hield stil bij de ingang van het huis van Elisa. Elisa zond een bode tot hem met de opdracht: ga heen, baad u 7 maal in de Jordaan en dan zal uw lichaam helemaal gezond worden en gij zult rein zijn. Toen werd de Aman toornig en ging heen, terwijl hij zeide: zie, ik dacht bij mezelf, hij zal zeker naar buiten komen en daar gaan staan en de naam van de Heere zijn God aanroepen. En zijn hand over de plek heen en weer bewegen en zo de melaatsheid wegnemen. Zijn de Abana en de Parpar, de rivieren van Damascus, niet beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daarin kunnen baden en rein worden? Daarop wendde hij zich om en ging heen in grimmigheid. Toen traden echter zijn dienaren nader, spraken hem aan en zeiden: mijn vader, had de profeet u iets moeilijks opgedragen? Zoudt gij dat dan niet doen? Hoeveel te meer nu hij tot u gezegd heeft: baat u en gij zult rein worden. Dus daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, naar het woord van de man God. En zijn lichaam werd weer gezond als het lichaam van een kleine jongen. En hij was rein. Daarop keerde hij terug tot de man God. Hij zelf en zijn gehele gevolg. En bij hem gekomen, ging hij voor hem staan en zeide: zie, nu weet ik dat er op de gehele aarde geen God is, behalve in Israël. Neem dan een geschenk aan van uw dienaar. Maar hij zeide: zo waar de Heer leeft, in wiens dienst ik sta, ik neem niets aan. En hoewel hij bij hem aandrong dat hij iets zou aannemen, bleef hij weigeren. Toen zeide de Aman: indien dan niet, laat aan uw knecht een last aarde geven, zoveel als een span muildieren kan dragen. Want uw knecht zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden dan aan de Heere. Maar moog de Heere dit aan uw knecht vergeven. Wanneer mijn Heer in de tempel van Rimmon komt om zich aldaar neer te buigen, terwijl hij op mijn arm leunt, zodat ik mij in het tempel van Rimmon moet neerbuigen. Als ik mij dan neerbuig in het tempel van Rimmon, mogen de Heere deze zaak aan uw knecht vergeven. En hij zei tot hem: ga in vrede. Tot zover de schriftlezing. Voor ik de boodschap doorgeef, zou ik nog met u willen zingen. Opwekking 299. Wees blij, want hij, Koning Jezus. De geschiedenis van Naaman is eigenlijk wel een vrij bijzondere. Ook Jezus maakt overigens nog melding van Naaman de Syriër. We lezen dat in Lucas 4, versen 27 en 28. Wanneer Jezus zegt: en er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd, doch wel Naaman de Syriër. En allen in de synagogen werden met toorn vervuld toen ze dit hoorden. Dat is een bijzondere geschiedenis dat juist deze buitenlander wordt genezen. En het is niet zomaar een buitenlander. Hij is de legeraanvoerder van een van de aartsvijanden, notabene, van Israël. Heel bijzonder hoe dat allemaal loopt en dat God juist voor kiest om deze man te genezen. Deze Naaman, een legeroverste, een krijgsheld, waarvan we lezen dat God door hem een overwinning had gegeven aan de koning van Aram. En Aram, dat lag hier zo, rond Damascus. Hier zie je dan Israël leggen. En de twee hebben enorm veel oorlogen gehad, totdat uit het noorden de Assyrische Rijk het hele gebied eigenlijk veroverde. Maar tot die tijd waren eigenlijk de twee grote vijanden waren Aram en Israël. En hier hebben we dus Naaman. Een zeer gerespecteerd man in zijn land. Iemand door wie God een grote overwinning heeft gegeven. Zijn koning is zeer gesteld op hem, maar hij is melaats. Het lijkt erop dat het nog niet zo ver gevorderd was, want hij hoefde nog niet, klaarblijkelijk nog niet apart te leven van de rest. Maar melaatsheid was ongeneeslijk. Hij was ten dode opgeschreven. En we lezen onder andere van de regels in Israël dat melaatsen direct in afzondering werden geplaatst. Wellicht dat de regels in Aram iets minder streng waren, maar ook daar kon iemand niet ontsnappen aan de dood als ze melaats waren. Het zou just slechts een kwestie van tijd zijn. Maar dan komen we dat merkwaardige jonge meisje tegen. De eerste wegwijzer die we in dit verhaal tegenkomen. En weet u, we zijn allemaal geroepen uiteindelijk om ook wegwijzers te zijn. Wegwijzers te zijn naar God. Naar Jezus Christus. En dat is eigenlijk het onderwerp waar ik vanmorgen met u over wil nadenken. Wegwijzers zijn. Maar als eerste komen we dan dit jonge meisje tegen die een wegwijzer was. En als we gaan nadenken over het jonge meisje, dan kom je erachter dat het eigenlijk wel heel bijzonder is wat hier gebeurt. Ze was ontvoerd uit haar land. Ze was slavinnetje gemaakt. En toch is er klaarblijkelijk geen bitterheid bij haar. Iets in haar houding moet vertrouwen hebben gewekt bij de vrouw van Naaman en bij Naaman. Anders zou je toch niet afgaan op het woorden van een klein meisje. Maar klaarblijkelijk is zij in haar houding zo liefdevol dat Naaman en zijn vrouw direct geloven wat zij zegt. Waarde hechten aan wat zij zegt. Dat is een eerste hele belangrijke les voor ons. Als wij wegwijzers willen zijn. Je kunt evangeliseren wat je wilt. Je kunt mensen gaan vertellen wat je wilt. Maar hou je van mensen? Komt het uit het hart? Dit kleine meisje was geloofwaardig, klaarblijkelijk door haar houding. Ze was geloofwaardig omdat ze liefde had voor haar meesteres en meester. En dat is toch wel heel erg bijzonder als je nadenkt wat de Arameërs haar hadden aangedaan. Ze had haar ontvoerd uit haar eigen land, misschien zelfs haar ouders gedood. Ze was als slavin terechtgekomen in Aram. En toch had zij liefde voor haar meester en meesteres. Heel bijzonder. Weet je, ze had nooit een theologische opleiding gehad. Ze had nooit geleerd hoe ze moest evangeliseren. Maar ze had liefde. En daar begint het voor ons allemaal mee. We moeten eerst bidden dat ook God ons een stuk liefde geeft voor de mensen om ons heen. En als je dat echt krijgt, dan gaan mensen dat merken. En dan zullen ze ook waarde hechten aan wat je zegt. Evangelisatie, wegwijzer zijn, begint bij een liefdevolle houding. Begint bij de manier waarop je leeft, bij de manier waarop je bent. Een andere persoon, en wie we dat ook heel goed zien, is Daniël. Daniël, ken het verhaal wel, als balling ontvoerd uit Israël, Juda, komt in Babylon terecht en gaat daar naar een hele hoge positie. En onder koning Darius, overtrof hij alle andere rijksbestuurders. En Darius was zeer, zeer gesteld op Daniël. Het groot respect voor Daniël. En dan wordt Darius overgehaald door jaloerse andere personen in zijn regering. En die komen naar Darius en die zeggen, Darius, u bent zo geweldig. Hè? U zou een wet moeten uitvaardigen dat een maand lang mensen alleen maar tot u mogen bidden. En Darius, erg gevleid, gaat akkoord. En daardoor wordt hij uiteindelijk gedwongen door zijn eigen dwaasheid om Daniël te veroordelen tot de leeuwenkuil. En je kunt zien in alles dat Darius het absoluut niet wil doen. Hij kan alleen niet anders. Hij zit klem door zijn eigen dwaasheid. En dan lezen we in Daniël 6, 17 tot en met 19. Daarop gaf de koning bevel. En men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tot Daniël, uw God, die gij zo volhardend dient, die bevrijdt u. En er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. En de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, opdat er niets zou worden veranderd met betrekking tot Daniël. Toen ging de koning naar zijn paleis en bracht de nacht vasten door. Hij liet niets tot afleiding voor zich brengen en de slaap vloot van hem. Dat is ongelooflijk machtig, een stukje getuigenis naar hoeveel impact deze Daniël had gehad op het leven van Darius. Niet zozeer door te preken, maar gewoon door hoe die was. Zijn betrouwbaarheid, misschien wel ook zijn liefdevolle houding naar Darius toe. Daar begint het. Daar begint het voor ons allemaal. Wegwijzer zijn. Deze twee voorbeelden heb ik niet zomaar gekozen. Omdat ze zo twee uitersten vormen. Hier hebben we het meisje. Je zou misschien zeggen van ik ben te jong. Wel, dat meisje was waarschijnlijk nog jonger dan u. Je zou misschien zeggen van ik heb te weinig opleiding. Wel, het meisje was slavinnetje. Waarschijnlijk had ze helemaal geen opleiding. Je zult misschien zeggen van, wel, mijn maatschappelijke positie is te laag. Wel, het meisje was slavin. Veel lager dan dat kun je niet worden. Maar ze was wegwijzer. En God wil in ieder van ons, gebruiken als wegwijzer. Eigenlijk is het niet eens een opdracht, het is meer een logisch gevolg. Wanneer we dicht bij God gaan leven, dan zul je wegwijzer zijn. Want je kunt het eigenlijk niet doen door er heel hard aan te werken. Je moet het vooral doen door heel dicht bij God te blijven. En dan zul je wegwijzer worden. Daniël is eigenlijk het tegenovergestelde. Daniël is opgeklommen tot een zeer hoge positie. Was een zeer hoog opgeleid man. En eigenlijk in alle opzichten dan ook het tegenovergestelde van het jonge meisje. Daniël was op dat moment bij Darius al behoorlijk op leeftijd gekomen. Hier zien we dus de twee uitersten. Beide zijn een wegwijzer. Hoe staat dat met u? Bent u een wegwijzer? Is het geloof voor u meer dan woorden? Christen zijn is meer dan een soortje regels volgen. Het is een levenswijze, het is een leven met God. En dat leven met God beïnvloedt elk aspect van ons leven. Zo moet het zijn. En dan zullen we wegwijzers zijn. Wegwijzers voor mensen die op zoek zijn naar God. Allereerst gewoon door onze houding. Gewoon door onze alledaagse manier van leven. Dat is de eerste manier waarop we een wegwijzer moeten zijn. Maar er zijn ook woorden nodig. Hoe liefdevol het meisje ook was. En hoe belangrijk dat ook is. Uiteindelijk moest ze wel spreken. Anders dan hadden de vrouw van de Aman en de Aman niet geweten. Dat er een profeet was in Israël die hem kon genezen. Dat er een God was in Israël. Weet u? Je kunt allerlei cursussen daarvoor volgen. Van hoe moet ik dat zeggen? Dat is eigenlijk niet het belangrijkste. Wees gewoon maar heel bescheiden en heel eerlijk. Als je gewoon maar kunt zeggen van, de manier waarop ik leef heeft heel veel te maken met mijn geloof in Jezus Christus. Dat is al een prachtig getuigenis als je dat kunt zeggen. Voor de rest moeten we niet denken dat we met een overvloed aan woorden iemand kunnen overtuigen. Ons leven moet een reflectie zijn van wat we geloven. Dat zal in veel opzichten ons leven de belangrijkste boodschap doorgeven. We komen in dit verhaal ook iemand tegen die volledig faalt als wegwijzer. Dat is de koning van Israël. Koning te Samaria. Koning van Gods volk. En Gods volk was bedoeld als één grote wegwijzer naar God toe, voor de hele wereld. En als koning van dat volk had hij toch bovenal een wegwijzer moeten zijn naar God. En hij faalt volledig. Hij weet niet wat hij moet, hij raakt in paniek. Waarom werd eigenlijk Naaman naar de koning van Israël gezonden? Het staat niet echt precies beschreven waarom de koning van Aram een brief schreef aan de koning van Israël. Maar ik vermoed dat dat te maken had met het snel willen regelen. Hè? Stel u voor, u kent Mark Rutte goed. Hè? Komt er regelmatig tegen. En u hebt een probleem en u hebt afspraak willen maken in het ziekenhuis. Maar het duurt ongeveer 4-5 maanden voor u aan de beurt bent. Belt Mark even op. Zegt Mark, voor jou, probleempje. Kun jij wat voor me regelen? Mark zegt van, geen probleem. Weet je, Mark gaat niet die dokter bellen. Mark die regelt dat even met waarschijnlijk de minister. En die minister die belt misschien de directeur van het ziekenhuis. En dan zo helemaal van bovenaf wordt dat even snel geregeld. Wellicht dat de koning van Aram ook dacht van, nou, een profeet die melaatsheid kan genezen, zal wel een lange wachtlijst hebben. Hè? Zal wel heel veel mensen zijn. Weet je wat, ik regel het even via de koning van Israël. Dan is dat, hè, dan is al die bureaucratie wordt even afgesneden. Dan wordt het snel geregeld. Ik vermoed, hè, toen al wisten de hoge heren hoe ze de dingen snel konden regelen. En dat is nog niet veranderd. Dus vermoedelijk is dat de reden waarom hij dat wie de koning van Israël wilde regelen. Maar de koning raakt volledig in paniek. Hij weet totaal niet wat hij met de situatie aan moet. Hij faalt volledig als wegwijzer. Ja, hij kon ook God niet. Hij kon daardoor ook geen wegwijzer zijn. Weet je, dat is ook het hele punt. Als je Jezus Christus niet persoonlijk in je leven hebt, dan kun je geen wegwijzer zijn. Want christendom is niet een kwestie van alleen maar kennis. Het is ook een stuk ervaren. Het is ook een stuk leven van dag tot dag met God. Leven van dag tot dag met Jezus Christus. Alleen dan kunnen we echt een wegwijzer zijn. volgende punt wat ik hieruit wil halen. Is, hè, zoals ik al zei. Het is interessant om te zien hoe eigenlijk alles verloopt. Het begint bij de laagste. Joodse slavinnetje. Gaat naar de vrouw van Amon. Gaat naar Naaman. Gaat naar de koning van Aram. Koning van Israël die volledig in paniek raakt. Uiteindelijk hoort profeet Elisa ervan. En gaat het naar Elisa. Die stuurt zijn knecht Gehazi. En uiteindelijk zijn er de dienaren van Naaman die Naaman overhalen om te gehoorzamen. Wat vooral opvalt als je dit bekijkt, is dat de zaak begonnen wordt door een van de laagste personen. En de zaak wordt eigenlijk ook afgemaakt door de meest lage mensen in de samenleving. Waar de top eigenlijk volledig faalde. Ik denk dat er ook een les in zit voor ons. Het heeft te maken met nederigheid. Om wegwijzer te zijn, moeten we ook nederig zijn. Om wegwijzers te begrijpen en aan te nemen, moeten we nederig zijn. Maar ook om er een te zijn, moeten we nederig zijn. Want een wegwijzer wijst niet naar zichzelf. Een wegwijzer wijst naar Christus. Een wegwijzer wijst op iemand anders. En als we dat niet kunnen, dan kunnen we geen wegwijzer zijn. Ik heb, toen ik op Guam zat, was een keer een voorganger die tijdens de dienst zei van ja, ik sta elke ochtend om 5 uur op om stil tijd te houden. En ik had daar zo'n gemengde gevoelens bij. Omdat ik zoiets had van ja, wat wil je nu? Wil je nu indruk maken op iedereen? Wil je dat mensen naar huis gaan met oh, wat een geweldige man is die predikant? En ik herinner me de woorden van onze de president van de school die zei van je mag jezelf nooit als positief voorbeeld gebruiken tijdens een preek. Je moet een positief voorbeeld zijn in hoe je leeft. Maar je mag jezelf nooit als positief voorbeeld gebruiken in de preek. Hij deed het bij uitzondering wel eens een keertje. Maar hij gaf meer negatieve voorbeelden van zichzelf dan positieve voorbeelden. En ik denk dat dat best wel verstandig is. We moeten heel erg uitkijken dat we blijven wijzen naar Christus. En dat we niet gaan wijzen op onszelf, zodat mensen blijven hangen bij onszelf. We mogen alleen maar wegwijzers zijn. We moeten nederig zijn. Hè? En die nederige mensen zijn prachtig gebruikt in dat verhaal van de koning van Aram. Aman, hè, werd in eerste instantie heel boos. Wanneer de profeet niet zelf naar buiten komt. De profeet vernedert hem als het ware. De profeet laat hem even merken dat hij niet op zijn wenken wordt bediend. De profeet leert Naaman een stukje nederigheid. En het is eigenlijk heel mooi dat die dienaren bereid zijn, ja, en ook de manier waarop ze naartoe gaan. Hè. Ze zeggen, onze vader blijkt toch een hele goede relatie te hebben gehad met zijn knechten. En dat hij ook bereid was om te luisteren, laat zien dat er toch ook wel een stukje nederigheid bij hem aanwezig was. Uiteindelijk laat hij zich overhalen om dan 7 keer te baden. En dan komen we eigenlijk bij het laatste punt wat ik naar voren wil brengen. En dat is dat het genade is. Elisa weigert een gift aan te nemen van Naaman. En Naaman dringt aan van, nee, ik ben heel erg blij dat ik genezen ben. Neem het u aan, maar Elisa blijft weigeren. Ze zegt, nee, ik neem niets van je aan. De boodschap daarin is, het is genade. En ook als wegwijzers moeten we wijzen naar de genade. Dat is het hart van het hele christelijke geloof. Genade en niets anders. Ter illustratie wil ik nog een verhaal vertellen. Het gaat over een predikant uit Engeland. Vele jaren geleden. En deze predikant, ik meen dat hij in Londen woonde. Hij had een grote kerk. Hij was christelijk opgevoed. En hij was op een gegeven moment theologie gaan studeren. Ja, het had wel zijn ideeën heel sterk veranderd. Hij was een veel meer een vrijzinnige kant op gegaan. Van ja, de Bijbel, ja, er staat nog op fouten in. En Ja, dat verhaal van de opstanding van de doden, ja, dat kon hij toch ook niet helemaal serieus nemen. Maar hij was wel zeer gerespecteerd. Hij werd een zeer wijs predikant gevonden. En had een grote kerk. En hij schreef boeken. En mensen hadden groot respect voor hem. En zo had hij een positie gekregen. Een grote kerk. En een betere wijk van Londen. En op een avond wordt er opeens aan de deur geklopt. Hij doet de deur open en er staat een klein meisje in vuile kleding. En hij kan zien dat ze gehuild heeft en hij vraagt aan haar van, ja, wat is er, wat kan ik voor je doen? En ze zegt van, bent u de voorganger van die grote kerk daar? En ze, ja, dat ben ik. Zij zegt van, u moet met mij meekomen. Mijn moeder is heel erg ziek. En ze gaat misschien wel dood en ze wil u nog spreken. Voorganger, hè, de predikant heeft er absoluut geen zin in. Hij ziet dat meisje zo. Hij denkt van nou, joh, ik heb nog een assistent predikant. Die woont daar en daar. Maar het meisje zegt, nee. Mijn moeder heeft gezegd dat ik u moet halen. De predikant van de grote kerk. Ja. Daar staat hij dan. Hij preekt elke zondag dat je lief moet zijn voor je naaste. Dat je vriendelijk moet zijn en goed moet zijn voor je naaste. En hij kan nu toch moeilijk zomaar het meisje de deur wijzen of de deur dicht doen. Dus met veel tegenzin draait hij zich om en pakt hij uiteindelijk zijn jas. En gaat met het kleine meisje op weg. En ze lopen een enorm eind. Op een gegeven moment heeft hij ook geen flauw idee meer in welk... waar hij nu precies is. Hij voelt zich bijzonder, ja, onbehagelijk. Het is een slechte wijk. Hij is bang, misschien wordt hij direct nog wel beroofd ook. En hij loopt achter het meisje aan, die behoorlijk snel doorloopt. En uiteindelijk komen ze bij een heel klein arbeidershuisje aan. En het meisje pakt hem bij de hand, neemt hem mee naar binnen. En er ligt een vrouw in bed. En hij kan al... Hij ziet meteen dat het er zeer slecht aan toe is. Zeer slecht. En hij kijkt naar haar. Hij gaat bij haar zitten. En hij vraagt haar van, wat kan ik voor u doen? En de vrouw vertelt hem van, ik heb slecht geleefd. Ik heb zeer slecht geleefd. Ik heb mensen bedrogen. Ik heb zoveel dingen verkeerd gedaan. En ik ben zo bang om te sterven. Kunt u mij helpen? En hij begint zijn verhaal, wat hij elke zondag vertelt, van wel, moet een goed leven, lief zijn voor elkaar. En een vrouw begint te huilen. Ze zegt, voor het is te laat. Het is te laat, ik kan niet meer goed doen, ik ben stervende. De predikant, niet goed wetende wat hij hiermee aan moet, zwijgt. En het kind begint nu ook te huilen en hij denkt, wat moet ik? En hij probeert het nog een keer, een beetje op een andere manier, van ach... Je hebt vast ook wel goede dingen gedaan in je leven. En je hebt het vast allemaal niet zo slecht bedoeld. Maar de vrouw laat zich er niet van afbrengen. Ze zeggen, nee, ik heb slecht geleefd. Ik heb soms bewust slechte dingen gedaan, waarvan ik wist dat ik andere mensen pijn mee deed. En de predikant zwijgt opnieuw en... Hij zit koortsachtig te denken van wat kan ik die vrouw vertellen dat ze gewoon ophoudt met huilen. En hij raakt steeds wanhopiger en hij is zo langzamerhand bereid om alles maar te vertellen om ermee te zorgen dat ze stopt met huilen. En dan opeens moet hij denken aan wat zijn oma en zijn moeder altijd vertelden over dat oude verhaal uit de Bijbel. Over Jezus Christus die stierf voor zondaren. Natuurlijk, hij is veel te geleerd om daar zelf nog in te geloven, maar hij is zo wanhopig en hij wil zo graag dat die vrouw eindelijk ophoudt met huilen, dat hij dat maar vertelt. En als hij dat vertelt over Jezus Christus, die gestorven is voor zondaren, dan wordt de vrouw stil. En ze luistert zeer zorgvuldig en hij heeft het verhaal heel vaak gehoord, dus hij weet hoe het zit, hij vertelt het hele verhaal. En als hij uitgesproken is, dan huilt de vrouw me dit keer van vreugde. En ze zegt van, predikant, wilt u met mij bidden? Wilt u met mij bidden dat ik Jezus mag aannemen? En hij bidt daar die avond met haar. En even later gaat hij, toch wel verward door alles wat er gebeurd is, loopt hij naar huis, begeleid door het meisje. En als hij later schrijft over deze gebeurtenis, dan schrijft hij van niet alleen die vrouw werd gelovig die avond, maar ook ik. Nadat ik had gezien wat voor kracht genade had. Dat is de kracht van genade. En dat is waarvan u en ik wegwijzers mogen en moeten zijn. En dat heeft ook alles te maken met die liefde waar ik het eerst over heb gehad. Genade en liefde zijn nauw met elkaar verbonden. Wanneer u liefde hebt in uw leven voor de medemens om u heen, dan laat u al iets zien van de genade die Jezus Christus heeft met zondaren. En dan mag u een wegwijzer zijn. Allereerst en boven alles, door wie u bent, door uw manier van leven. En daarnaast ook soms met woorden. Maar laten we wegwijzer zijn voor een wereld die niets meer nodig heeft dan genade. De genade die alleen Jezus Christus schenkt. Amen. Ter afsluiting van de preek zou ik met u willen zingen. Opwekking 428. Genade zo oneindig groot. Ja, heren, dank u, heren, dat we wegwijzers mogen zijn, heren. Dank u ook bovenal, heren, dat u wegwijzers hebt gebruikt om ons tot u te brengen. Dat u genade aanbiedt aan een wereld die niets harder nodig heeft dan genade. Heren, wil dat we ook ons hart te bewerken, heren, dat we ook beseffen wat voor een geweldige gift we van u ontvangen. Dat we ook in die dankbaarheid, die liefde, met blijdschap ook wegwijzer zullen zijn voor andere mensen die op zoek zijn naar die genade die alleen u kan schenken. We willen bidden, heren, voor deze gemeente. Help ons, heren, om gemeente te zijn met een boodschap voor de wereld. Een gemeente, heren, ja, die groeit, geestelijk groeit. Waarin we steeds meer mogen gaan lijken op uw Zoon. Zo ook de genade mogen uitstralen, de liefde mogen uitstralen, die we kunnen verkrijgen wanneer we u als Heer en Heiland kennen. Amen. Ik zou nog met u een laatste lied willen zingen, dat is opwekking 44. En het voorspel daarvan zullen dan de collectors worden opgehaald. Opwekking 44, geprezen zij de Heer, en daarna zal ik de zegenbeden uitspreken. Vrede zij de broeders en zusters en liefde met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus onvergankelijk liefhebben. Amen.